Welkom bij Entrance Under the Loop, de podcast van Entrance Center of Expertise Energy, waarbij we ons onderdompelen in het wie, wat, waar en waarom binnen Entrance. Ik ben Marloes en vandaag spreek ik met lector Martin van der Laan over systeemintegratie. Welkom Martin, wat leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel Marloes.
Super. Hey, kun je kort even vertellen wie je bent en wat je doet?
Ja, mijn naam is Martin van der Laan. Ik ben lector systeemintegratie. Ik geef leiding aan een onderzoeksgroep op dat gebied. En wat systeemintegratie is, is dat ik naar het energiesysteem kijk van een afstandje van bovenaf. Om te kijken hoe zich dat ontwikkelt en hoe je dat het beste kunt inrichten en kunt besturen.
Oké, dus het energiesysteem. En dan hebben we het over het hele energiesysteem. En als we dat even voor de luisteraars afpellen, wat is een energiesysteem? Waar moet ik dan aan denken?
Ja, dan kijk je eigenlijk waar de energie vandaan komt, hè, de bronnen. Dan kijk je waar het naartoe gaat, hè, uiteindelijk naar de afnemers, wie het gebruikt en hoe dat er tussendoor is. Dus het transport, de eventuele opslag, de eventuele omzetting naar andere energievormen, dat gehele systeem. En dat is dan nog aan de technische kant. Daarnaast kijk je dan nog wie het bestuurt, van wie het is, wie er wat in mag doen enzovoort. Hè. Dus de hele organisatorische kant.
Daaromheen ook, ja. Oké, dus als ik hem even heel erg platsla, dat is eigenlijk dus het hele systeem van front to end. Van bijvoorbeeld het wordt opgewekt door een windturbine. En dat moet dan door een kabel moet dat dan vervoerd worden. En dan komt het bij een huis of een fabriek of iets dergelijks terecht. Ja. En dan ga je kijken van nou, wil ik dat meteen gebruiken of wil ik dat later gebruiken? Dus dan sla ik het op, zoals we ook met batterijen in onze telefoon en afstandsbedienings doen. Ja. En dan hoe zorgen we ervoor dat dat allemaal kan en mag?
Ja, en ik denk dat het een heel goed voorbeeld is. Hè? Want dat opslaan van stroom, dat is eigenlijk voor je telefoon wel gebruikelijk. Maar in onze huizen gebeurt dat nog niet. De stroom die we nodig hebben in onze huizen, die wordt op dat moment wordt die opgewekt. En vroeger gebeurde dat met een gascentrale.
Ja.
En die kon je gewoon opvragen, kon die draaien. Maar als dat met een windmolen is of met zon, dan gaat dat niet meer. En dan moet je dus omgaan met het variabele aanbod van stroom. En dan moet je dus misschien wel opslaan.
Ja, dus dan moet je zorgen dat je dus opgeslagen stroom hebt voor het moment dat er bijvoorbeeld geen wind waait of geen zon schijnt.
Zoiets, ja. Dus ja. Batterijen.
Ja, ja, precies. Dus ook batterijen. Net als met onze telefoon.
Precies.
Gaaf. Ja. Hey, interessant. En waarom ben je dan lector systeemintegratie? Waarom nou juist dit onderwerp?
Het is een enorm interessant gebied. Hè. We zitten in een transitie. Dus in een tijdsbestek van pakweg 40 jaar gaan we van een compleet fossiel systeem naar een compleet CO2-vrij systeem. En daar moet overal wat gebeuren. Hè. Dus we hebben nieuwe opwekkers nodig. Onze transportsystemen moeten anders worden ontwikkeld. Dus het is een enorm interessant stuk en het gaat ergens om. Want we willen uiteindelijk naar die groene CO2-vrije wereld.
Ja.
Dus ik heb ook zoiets van ja, al die problemen die er zijn, laten we nou die gewoon stuk voor stuk bij de kop pakken, proberen op te lossen en dan ook te zorgen dat het ervan komt.
Ja, dus dat we er ook uiteindelijk echt mee aan de slag kunnen. Niet alleen maar tegen hobbels aanlopen en dan maar niet doen. Of zo.
Zoiets, ja.
Ja. Ja.
Want je zou er moedeloos van kunnen worden als je soms de krant leest en denkt van nou, niemand wil meer windmolens, het stroomnet zit vol, er staat natuurlijk van alles in de krant. En toch moeten we daar doorheen.
Ja, we moeten daar gewoon wel. Willen we naar die duurzame toekomst en maatschappij toe, moeten we daar gewoon wel even doorheen bijten.
Dat denk ik wel, ja.
Het is ook een soort zure appel.
Het is voor een deel een zure appel en voor een deel ook een heel lonkend perspectief.
Ja. Ja.
Als we straks allemaal elektrisch rijden en de steden zijn vrij van uitstootgassen. Dat lijkt mij enorm fijn.
Ja.
Ja.
Ja, want dan hoeven we daar ook gewoon nooit meer echt over na te denken. Dan kun je ook met een goed gevoel kun je dat dan doen.
Dan kun je op je fiets door de stad fietsen zonder dat je in de uitlaatgassen zit.
Precies, ja. Te gek. Dat zou echt een fantastische toekomst zijn. Oké, en dan binnen jouw onderzoeksgroep, binnen jouw lectoraat, doen jullie dus onderzoek naar dit onderwerp met verschillende onderzoekers. Kun je wat voorbeelden noemen van waar jullie dan onderzoek naar doen of projecten waar jullie mee werken?
Ja, ik heb eigenlijk de groep in twee delen gesplitst. Hè. Dus enerzijds kijken we naar de inrichting van het systeem. Hè. Welke componenten heb je nodig? Hoeveel windmolens? Hoe gaan de afnemers zich gedragen? Wat voor transport heb je dan nodig? Dus dat is echt modellering, ontwerp. En de andere kant is de sturing. als je straks een systeem hebt met allemaal batterijen, wie zit er aan de knop van die batterijen? Hoe ga je daarmee om? Welke prikkels reageren die batterijen op? Dus dat is eigenlijk de twee delen.
Maar wacht even, voor sturing is dan... Wat betekent sturing? Ga je dan dat aan- en uitzetten of zo?
Nou ja, dat doen we natuurlijk. Wij als gebruikers zetten onze huizen, de apparatuur in onze huizen aan en uit. En dat doen we op dit moment omdat wij, noem eens wat, een was willen draaien of willen koken of de auto willen opladen. En vanuit systeemperspectief moet je kijken, is dat dan gewenst? Moet je dat niet misschien meer verschuiven naar de momenten waarop er heel veel zon- en windstroom is? Nou, als je dat zou willen, even let op, als je dat zou willen, moet je dus nadenken hoe je de mensen zover krijgt dat ze dat gaan doen. Ja. En dat is een vorm van sturing. Maar niet dat, dat iemand aan de knop gaat zitten, maar dat je uiteindelijk de mensen ertoe beweegt dat ze dat gaan doen.
Ja. Ja, precies. Dus dat bijvoorbeeld we allemaal collectief op zaterdagmiddag om 2 uur onze wasmachine aanzetten.
Bijvoorbeeld, ja.
Ja.
Ja. Ja. En dan alleen als de zon schijnt.
En dan alleen als de zon schijnt. Ja, precies. Want dan wordt het natuurlijk opgewekt. Dus dan is er veel op het energienet. Oké. En dat doe je dus binnen die onderzoeksgroep. Kun je een concreet voorbeeld geven van hoe dat er dan uitziet in zo'n onderzoeksgroep? En dan vooral wat voor onderzoek je doet in zo'n project?
Nou, misschien goed om er even wat projecten uit te pakken.
Ja,
we hebben
goed.
2 projecten. Eén heet Flexpost en de andere heet Groningen Stroom Door. Die eigenlijk hetzelfde doen. Die kijken naar congestie op het stroomnet. Dus de krapte op het net die je nu overal in de krant ziet. En dan specifiek voor bedrijventerreinen.
Oké, want dan heb je congestie op het stroomnet. Wat is dat ook alweer, congestie?
Het stroomnet zit vol. Er is te weinig capaciteit om in momenten van overschot, van heel veel zon en wind, die stroom op de plek te krijgen waar het nodig is.
Mm-hmm.
En op andere momenten is er krapte, dat er te weinig capaciteit is om de grote vraag die er soms is, om die op de juiste plek te krijgen. Dus het is een soort file op het stroomnet.
Ja, file op het stroomnet. Dus dat je op die zaterdagmiddag om 2 uur schijnt er ontzettend veel zon. Het is net als in de ochtendspit. Dan komen er heel veel auto's de weg op, dus dat staat vast. Dus er komt er heel veel energie naar dat netwerk op. En dan loopt het vast. Moet ik dat zo zien?
Ja, voor een deel. Kijk, er is heel veel stroom op dat moment. Het is een goed voorbeeld om te noemen. Dan zou je dus alle verbruik juist willen aanmoedigen. Je zou dus graag iedereen willen stimuleren om hun was op dat moment te draaien. Zo, dan heb je in elk geval vraag en aanbod in balans. Dan gooi je die stroom niet weg.
Nee.
Maar dan moet er natuurlijk wel voldoende transportcapaciteit zijn om het ook van de zon uiteindelijk naar je wasmachine te krijgen.
Ja.
En bij congestie is dat het probleem. Dus de balans zou er wel kunnen zijn. Maar als je dan meer verbruik wil hebben, dan moet het wel passen.
Dan moet het wel kunnen. Oké, en dan met dat, je had het over Flexpost en Groningen stroomt door, zeg ik dat goed?
Ja.
Die projecten, en wat gebeurt daar dan specifiek op dit gebied?
Nou, daar kijken we specifiek naar bedrijventerreinen. Vroeger was de congestie was alleen aan de opwekkant, dat er soms te veel stroom was. En nu zien we dat er ook momenten zijn van tekorten. Dat er dus te weinig stroom naar die bedrijven toe kan. En dat betekent dat nieuwe bedrijven zich niet meer kunnen vestigen. Dat bestaande bedrijven niet meer kunnen uitbreiden of niet meer kunnen vergroenen. En dat betekent dus dat er een groot probleem is.
Ja.
Op heel veel plekken in Nederland. Groningen is daar relatief laat mee. Maar in Leeuwarden was het eigenlijk vanaf het allereerste begin. En dan ga je kijken van kun je daar wat aan doen.
Oké, dus dan heb je bedrijven en die kunnen dus zich niet meer uitbreiden als niet groter worden. Kunnen ook niet meer zonnepanelen bijvoorbeeld plaatsen en dergelijke. En andere bedrijven die willen komen kunnen zich überhaupt niet aansluiten.
Die kunnen zich niet meer aansluiten. Nee, dat is nu de realiteit van Nederland.
Dat lijkt me best wel een drama.
Dat is best lastig, ja.
Ja. Oké, en hoe gaan jullie dan helpen ervoor te zorgen dat dat misschien anders kan? Of wel kan?
Nou ja, dan zie je dat het stroomnet niet altijd benut wordt. Dat er soms andere bedrijven zijn die op het moment dat één bedrijf een tekort heeft, misschien nog ruimte over heeft. Dus om dat slimmer met elkaar te verdelen, eventueel een batterij bij in te zetten of andere. Je zou ook naar waterstof, naar conversie kunnen gaan. Dus je kunt wat manieren verzinnen om toch collectief die stroom daar te hebben waar het nodig is.
Ja.
En dat is dus in de vorm van lokale opwekking plus wat lokale opslag.
Ja, dus dan wek je het zelf op en je slaat het daar ook op. Je deelt dat eigenlijk met je collega-buren op dat terrein.
Ja, dat zou het moeten zijn.
Of je stemt met elkaar af, diegene verbruikt op dat moment meer. En dan ga je een beetje zo je...
Ja, beide vormen. Dus samen iets opzetten en dat dan gebruiken. Of inderdaad, betere afstemming. Eigenlijk ligt die meer voor de hand. Die pak je als eerste. En daar waar je dan nog steeds een probleem hebt, dan grijp je in op een batterij. Dan pak je een batterij erbij.
Ja. duidelijk. Hey, en dat is een heel concreet voorbeeld. Zijn er nog meer voorbeelden waarop jullie bezig zijn met dit onderwerp?
Met congestie bedoel je? Ja. Nou, we kijken ook naar huishoudens. He, dat is op dit moment nog niet zo'n heel groot probleem. Maar je ziet dat huishoudens nu problemen krijgen met het invoeren van hun zonnepanelen. Mm-hmm. He, dat af en toe de zonnepanelen daar uitvallen omdat de spanningsproblematiek er is. He, dat het een verkeerde spanning op het net staat. Nou, dat is eigenlijk ook een oorzaak van congestie. Of nee, sorry, een gevolg van congestie. Ja. En daar kijken we of we daar met thuisbatterijen iets aan kunnen doen.
Ja, met thuisbatterijen. Dus dat betekent dan dat iedereen in zijn tuin een batterij krijgt?
Ja, of op zolder of in de garage. Ja.
En wat zou dat dan kunnen oplossen?
Nou, in principe kun je congestie daar heel goed mee oplossen. Hè? Want we zien dat wij ook in ons huishoudelijke verbruik allerlei pieken hebben. 'S Avonds als je aan het koken bent of als je dat wasje draait of de vaatwasser draait. Terwijl er 's nachts bijna niks gebeurt. Dus je zou 's nachts heel langzaam die batterij vol kunnen laten lopen. En dan op het moment dat je het nodig hebt kunnen afgeven. En dan zouden de huishoudens met een veel kleinere aansluiting kunnen volstaan.
Dat lijkt me best wel handig ook voor een huishouden.
Het is wel handig, alleen het is niet de goedkoopste oplossing.
Nee, nog niet.
Nog niet.
Nog niet.
Maar als de problemen komen, misschien wel.
Ja, ja. De tijd zal dat leren. Ja. Hey, okay, maar dan hebben we het nu over elektriciteit. Wij maken op dit moment niet alleen maar gebruik van elektriciteit. Er zijn veel meer verschillende facetten en factoren die hierbij komen kijken. Je gaf het net ook aan met hoe ga je ermee om en dergelijke. In hoeverre doen jullie daar ook wat mee binnen het lectoraat?
Ja, dat is goed dat je dat noemt. Hè. Zeker in huishoudens is eigenlijk de grootste energievrager is niet die elektriciteit. Het is niet je vaatwasser en je wasmachine. Het is je warmtevoorziening. Hè. Dus 's winters heb je heel veel warmte nodig. Nou, vroeger deden we dat met gas of eigenlijk nog steeds. En dat moet ook anders. En dan is de vraag, hoe krijg je dan die warmte in de winter bij die huishoudens?
Ja. Hoe krijg je dan die warmte in de winter bij die huishoudens? En wat voor onderzoek doen jullie daar dan naar?
Nou, dan ligt het voor de hand om bijvoorbeeld te kijken naar een warmtepomp. Hè. Dat is een heel goed ding in principe. Die kan heel efficiënt warmte genereren met minimaal energieverbruik. Alleen die belast wel het elektriciteitsnet. Dus op het moment dat je al constateert dat er congestie is en je dan naar die warmtepomp kijkt, is dat misschien opeens niet meer de beste oplossing.
Nee.
Dus dat soort afwegingen, dat doen we ook in de groep.
Ja. Logisch ook, want het is natuurlijk best wel maatwerk, klinkt het eigenlijk.
Het is heel erg maatwerk, klopt. Ja, want een warmtepomp is sowieso alleen geschikt voor de beter geïsoleerde huizen. Dus de huizen die zo lek zijn als een mandje of historische panden, dan moet je afvragen of je dat überhaupt wel wil.
Ja.
En bij die goed geïsoleerde huizen zou je het kunnen doen, maar daar hebben we nu het congestieprobleem.
Ja, ja, helder. Wat er dan in me opkomt, want je zegt ook maatwerk en hele specifieke situaties. Er zijn verschillende energiebronnen, er zijn verschillende manieren hoe je er dus mee om kan gaan met een batterij, met het energienet. Dat is best wel complex en dit zijn hele concrete voorbeelden. Kun je nog een voorbeeld noemen van een belangrijk project waar jullie aan werken?
Nou, misschien kan ik het nog een stapje complexer maken.
Oh jee!
Sorry.
Oké dan.
Wij, naast warmte en elektriciteit heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld nog gas. Wat nu nog heel veel gebruikt wordt. En dat gas moet ook op een andere manier. En voor een deel is dat grondstof voor de industrie. Voor een deel is dat ook warmtevoorziening voor de industrie. Het is warmtevoorziening voor de huizen.
Mm-hmm.
En dan komt er heel gauw waterstof in beeld. Dat is een oplossing voor de vergroening van de industrie. En daar moet je dus ook over nadenken. Van hoeveel waterstof heb je dan nodig? Waar komt dat vandaan? Waar sla je dat op? Hoe breng je dat dan naar de industrie? En is het dan alleen voor de industrie of ook nog voor de woonhuizen?
Ja.
Dus op het moment dat je elektriciteit en warmte pakt, komt ook die extra dimensie. De groene gassen komen er ook nog bij.
Ja. Ja, jeetje. En wat doen jullie daarmee?
En dan spreek je over een zogenaamd multi-commodity energiesysteem. En we hebben een specifiek project om dat ook te onderzoeken. Te bekijken hoe dat werkt. Hoe je die sturing beter kunt doen als je die drie allemaal in samenhang neemt. In plaats van allemaal apart.
Ja, oké. Dus om dat allemaal samen te brengen. Kun je daar wat meer over vertellen, over dit project?
Ja, dat is het Synergies project. Dat draaien we voor de topsector energie. Ook voor het programma systeemintegratie.
Mm-hmm.
En daar bouwen wij op ons entrance lab. Op schaal bouwen we een industrieel cluster na. Dus we doen net alsof we industrietjes zijn die hun energievraag hebben in de vorm van gas of waterstof, of in de vorm van warmte, of in de vorm van elektriciteit. En in het lab van de TU Delft bouwen we de gebouwde omgeving aan. Okay. Dus een woonwijk in feite. En die knopen we aan elkaar. Met behulp van modellering. En dan kijken we in een soort simulatie hoe dat systeem zich gedraagt.
En dan kun je dus kijken ook wat dan wenselijke situaties zijn, lijkt me. Dus wij spelen, of jullie spelen dan dus eigenlijk voor industrietje. En dan spelen de TU Delft speelt voor woonwijkje,
ja,
zeg maar.
Daar komt het wel op neer. Ja. En we hebben natuurlijk die koppeling liggen. En we doen ook alsof de restruimte van die industrie in Delft gebruikt kan worden.
Oh, ja.
Ja, in werkelijkheid kan dat natuurlijk niet, omdat die afstand te groot is. Ja. Maar hebben in de simulatie is dat wel mogelijk.
En wat hoop je uit zo'n project als dit te halen? Wat gaat dit hopelijk oplossen?
Nou, wij denken dat die integratie van die verschillende energievormen, dat efficiënter kan dan wanneer je dat helemaal los van elkaar bekijkt. Mm-hmm. Hè? Dus die zuilen wil je eigenlijk slechten en daar breed naar kijken. En tegelijkertijd brengt het de uitdaging dat de besturing complexer wordt. En dat je dus wel moet weten of dat nog steeds goed werkt. Dat er nog steeds de goede mensen aan de knoppen zitten. Mm. Hè, dat het ook duidelijk is hoe je dat systeem kunt regelen.
En dat is het wie moet wat doen dan, denk ik?
Ja, wie moet wat doen? Hè? Want we gaan daar uit van een marktgebaseerde sturing. Hè? Ja. Dus we gaan ervan uit dat er net als in de elektriciteit en de gasmarkt nu een marktmodel is. En dat de spelers op die markt daarop reageren.
Dus die kopen dan zeg maar de energie bijvoorbeeld die wordt opgewekt, of die verkopen hun energie die zij zelf opwekken?
Die kopen inderdaad, noem eens wat, lokaal opgewekte stroom. En die hebben met dat stroom een bepaald industrieel proces. Daar komt restwarmte bij vrij. En die restwarmte worden bij andere markt verkocht aan de partijen die dat weer nodig hebben.
Ja, en daarin is die sturing dan dat die spelers dan hun zonnepanelen bijvoorbeeld aanzetten of uitzetten om dat tegen een bepaalde prijs te verkopen?
Dat denk ik wel, ja.
Ja.
Ja, want dat is juist die markt. Hè. Als de prijs te laag is, hè, dat zie je nu in de elektriciteitsmarkt, bij negatieve prijzen worden zonnepanelen afgeschakeld.
Ja.
Anders zou je moeten betalen om je zon te leveren.
Ja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Nee.
Nee, oké, helder. Enigszins in het complexiteit van het verhaal. Wat gaan we nou terugzien in de regio van al deze resultaten van jullie onderzoeken? Wat gaan wij nou als gewone burger uiteindelijk ervaren in de toekomst? Of misschien wel helemaal niet ervaren, maar dat het er wel is?
Nou, dat is best een lastige vraag. Hè? Je gaat het natuurlijk heel stapsgewijs zien. Je gaat als burger op een gegeven moment ga je wel of geen zonnepanelen kopen? Ga je wel of niet een elektrische auto aanschaffen? Ga je wel of niet elektrisch koken?
Mm-hmm.
Dus er zijn allemaal stappen in dat verduurzamingsproces waar ieder voor zich keuzes in te maken heeft. En als je huurder bent, wordt dat misschien door je verhuurder gedaan.
Ja.
Maar stapsgewijs gaan we dat proces door. En het wordt pas spannend als dat niet meer heel makkelijk loopt. En dat is nu bij die congestie bijvoorbeeld het geval.
Ja.
Ja, tot nu toe kon iedereen zonnepanelen op zijn dak leggen. Nou, misschien is dat volgend jaar wel moeilijk, omdat het net het niet aan kan.
Nee,
en dan moet je nagaan, wat moet je daar dan aan doen?
Wat gaat iedereen dan doen?
Ja.
Ja. Dus we gaan vooral ook ervaren dat we andere keuzes moeten gaan maken. Of misschien wel best complexe keuzes soms.
Nou ja, ik weet niet of er zozeer andere keuzes moeten zijn. Hè? Maar het betekent wel dat niemand dat meer helemaal afgezonderd kan maken, die keuzes. Het kan niet meer een isolatie.
Nee.
Ja, en dat voor een bewoner in huis kan dat allemaal nog wel.
Ja.
Hè? Dus laat ik ook geen doemverhaal ophangen. Maar voor een bedrijf, op dit moment, als een bedrijf zonnepanelen op zijn dak zou willen leggen, hè, wat best een goed idee is, want dan heb je dakoppervlak in plaats van een zonneveld in de weide.
Ja.
Dan kan dat niet meer, omdat het net vol is. Ja, dus dat betekent dat er een andere vorm van samenwerking moet komen om dat misschien toch mogelijk te maken.
Ja, ja precies. En dat is wat dit zo complex, maar ook zo interessant maakt.
Ja, absoluut.
Ja. Leuk, je bent natuurlijk vol enthousiasme als lector gewoon met dit onderwerp bezig. Dat hoor je ook. Wat is nou echt jouw motto of jouw oproep waarvanuit je dit doet als lector?
Nou, ik zou vooral zeggen tegen iedereen van blijf dat vooral proberen. Blijf onderzoekend en kijk om je heen wat er aan nieuwe dingen zich aandient. En ga dat proberen. Maar dat is ook meer voor mijn groep onderzoekers.
Ja.
Blijf nieuwsgierig. En voor de mensen zou ik zeggen, het is een energietransitie waar we de komende 20, 30 jaar nog in zitten. En maak dat vooral tot een hele spannende reis. En probeer daarin dat doel voor ogen te houden.
Ja.
En we moeten met elkaar naar die duurzame toekomst toe. En ik denk dat we dat ook willen met elkaar.
Ja.
En dat wordt een spannende reis.
Een bumpy ride.
Ja.
Maar ook wel een exciting, avontuurlijke
bamboe. Ik denk
bamboe
het wel, ja.
Ja. Vet. Misschien zitten we over een bepaalde tijd in de toekomst gewoon in gewoon een hele nieuwe wereld. En die weg daar naartoe is natuurlijk ook wel weer, nou, exciting.
Dat denk ik ook, ja.
Gaaf. Hey, dankjewel voor je inspirerende verhaal. Luisteraar, jij bedankt voor het luisteren. Dit was een aflevering van Entrance Under the Loop. Een podcast van Entrance Center of Expertise Energy. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app. En wil je contact opnemen met het lectoraat van deze lector of meer wetenschap, nieuws en inspirerende verhalen? Ga dan naar onze website www.entrance.eu.